Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond, dit is Voetbalpraat van de maandag na Heerenveen Groningen, na Twente Utrecht. En oh ja, er was ook nog een klassieker, die hoogmis van het Nederlandse voetbal. Gaan we bespreken en dat ga ik doen met onder andere de sportjournalist van het jaar, nog steeds. Willem Vissers van de Volkskrant, goedenavond. Fijn dat je er bent, Willem.
Hi.
Ook verslaggever des Vaderlands, Hans Kraaij junior, is aangeschoven. En daar is hij, de criticus van Kopenhagen, Kenneth Perez. Fijn dat je er bent, goedenavond. Dankjewel. Jij trapt af, Kenneth.
Ja. Nieuw openheid bij de Nederlands elftal, blijkbaar. Want ik zag alle assistenten ook aan het woord komen. Interviewd geworden door verslaggevers voor dat bord mogen staan. Vond ik opvallend.
Onder andere bij ESPN.
Sipke, hoort hij heel Hilshof, Erwin Koeman, Patrick Lodewijks. Allemaal stonden ze voor de camera's. Dat heb ik tenminste. Ik kan me niet heugen dat ik dat eerder gezien heb, dat bij een presentatie. Of überhaupt, dat alle assistenten dan ook in... interview mag afgeven of hun licht erover mag schijnen. Ja, het is misschien een nieuwe open.
Wat vind je ervan?
Ja, eerst even voor de duidelijkheid. Ronald Koeman werd gepresenteerd in Zeist.
Moet ik dat ook nog uitleggen? Ik dacht dat iedereen dat wel...
En er waren onder andere assistenten aan het woord. Kenneth, wat vind jij ervan? Wat vind jij ervan eigenlijk?
Ik vind dat niet zo heel slim. Kijk... Zij zullen misschien ook een keer... Kijk, nu is allemaal blij en super en fantastisch en geweldig. En wij mogen weer en al die dingen. Maar ja, ga je dit ook een keer doen als je een keer verloren hebt? Ga je dan ook even... Sipke, kom even. Wat vond jij eigenlijk van de wedstrijd?
Nee. Ja, het is eenmalig.
Ja, nee, maar...
Denk ik.
Dat hoop ik. Ik zou altijd... Ja, de baas, Ronald Koeman... Hij moet te woord staan. Hij moet het verwoorden. Hij moet het met zijn woorden, met zijn manier van communiceren... Hij moet het doen. Nu krijg je 3 of 4. En vandaag, ik snap het wel, prachtig. We mogen weer en al die dingen. Maar ja, dat vond ik opvallend. En...
Je had liever gehad dat Ronald Koeman had gezegd... jongens, leuk, jullie mogen erbij op de foto, maar liever geen interviews.
Ja.
Jij bent heel bang dat Pascal na Frankrijk-Nederland... Pascal Kamperman Patrick Lodewijks voor de camera krijgt. Dat is jouw angst.
Ik ben er helemaal niet bang voor. Het maakt me ook verder. Maar het is meer van... Ik vond dat opvallend. Dat is iets wat mij niet eerder... Ja, is mij niet eerder opgevallen dat de assistenten ook aan het woord kwamen. Ja, jullie komen veel meer bij die persconferenties. Ik kom er nooit, dus.
Nee, maar het was... Eerst was er een deel voor de schrijvende pers in de zaal. En daarna kon je nog... Maar dat gebeurde in een andere ruimte. Dus ik heb dat eigenlijk helemaal niet gezien.
Nee.
Dat die 1-op-1 interviews, zoals dat te noemen. Die was
maar je hebt dat net boven gezien samen met mij.
Ja, daar heb
ik het. Dus je jokt nu.
Dat klopt wel. Nee, klopt wel. Kan best altijd, dat het gebeurt.
Zeggen die trainers ook altijd. Vraag je, was het terecht? Zeg ze, ik heb het nog niet gezien. Dus dat heb je slim opgepakt, Willem. Straks, jij was er inderdaad bij in Zeist. We horen straks van je hoe dat was. Maar eerst even naar gisteravond. Hans, jij was daarbij. Ja. Bij de klassieker Feyenoord-Ajax. Hoe heb je het beleefd?
In eerste instantie, buiten het stadion was het echt wel een soort Fort Knox. Ik heb nog nooit zoveel ME's bij elkaar gezien. En alles werd in het werk gesteld om de beplakte Harwich naar...
Ja, de ferry.
De ferry van Harwich naar Hoover. Ben ik het door te kunnen laten gaan. Dus,
een undercoverbus was het, ja.
Maar als je dan eenmaal in het stadion bent... En ik liep richting Milan en Kees Kwakman. Dan zag je gewoon alle supporters gewoon keurig zitten. En ik dacht van die netten, dat zal niet zo'n heel groot struikelblok zijn. Maar dat is het natuurlijk wel voor onze cameramensen geweest. Dus dat was mijn eerste indruk van. Buiten vond ik het echt heel vervelend. En mee is om moeten kopen om op tijd daar te zijn.
Je stond in de file.
Ja, maar binnen dacht ik van, nou, dat valt best wel mee. Maar jij hebt eigenlijk alleen maar vanaf de televisie gezien en jij vond het niet meevallen.
Nee. Het was echt niet, dat wil je niet meer. En ik, sowieso wil ik wat jij nu beschrijft, wat jij ook net beschreef. Ja, zo'n oorlogszone wat je binnenkomt, daar is toch voetbal never nooit voor verzonnen. Nee, dat is toch verzonnen voor dat je daarheen gaat. Eventueel met je zoon, die je wil leren, met voetbal leren kennen, zeg maar, hoe je naar een voetbalwedstrijd gaat. Ja, dat is onmogelijk nu. Je haalt toch niet in je hoofd om je zoon van 10 of als je die zou hebben, om mee te nemen.
En dan kun je nagaan dat we er niet eens dochter, supporters van Ajax waren.
Nee.
Het is eigenlijk alleen maar supporters van Feyenoord. Er waren geen supporters van Ajax. Koeman zei het ook. Ja, je komt eraan. En het is net of je in een oorlogszone komt. Ja. Hè? Dus je ziet alleen maar ME, die busjes, parkeerplaatsen die niet gebruikt mogen worden. Want er staat allemaal politiewagens.
Dat is dan dat. En dan kijk je de televisie. Gisteren hebben heel veel kijkers. 2,1 of zoiets. Ja. Heel veel mensen in ieder geval. Die zijn dan de dupe van. Want de meeste, ik kan me niet voorstellen dat iemand heeft gezegd, wat een heerlijke camerahoek. Ik kan nu lekker zien. Want ik miste echt als kijker miste ik de binding, de shots van dichtbij, duels en dat soort dingen. Nee, het is van die camera's wat voetbalclubs wat je wel eens ziet, weet je, van boven om het tactisch te kunnen zien met een drone of whatever. Was niet prettig kijken.
Nou ja, het is natuurlijk voor ESPN geweldig die 2,1 miljoen kijkers. Maar alle cameramensen die zullen daar best wel. Die
zullen van balen.
Die willen allemaal
fantastisch registreren. Ja. Ook met name zo'n wedstrijd. Ja. Ja, en dat kon dan niet gisteren. Nee. En buiten het geld wat het kost, mm-hmm. wat Albert Talib zei, dat het in de miljoen. Ja, toch te zot voor woorden.
Ja, ja. Behalve over de camera ging het na afloop ook veel over het interview dat Hans had met Steven Berghuis. Willem, hoe heb jij dat gevolgd? Want het ging onder andere over de media. Hoe heb jij dat als krantenman gevolgd, dat interview?
Nou ja, ik heb dat op de telefoon in eerste instantie gezien, maar ik zat in het stadion, dus dan zit ik niet constant alle televisieuitzendingen te kijken. Ik zit gewoon mijn stuk te schrijven. En
maar op een gegeven moment hoor je dan,
heb ik dat filmpje gezien van de interview. Ja, ik vond dat Hans, niet omdat hij naast me zit, maar die deed het gewoon goed. En Berghuis had ook gewoon een goed verhaal. Ik bedoel, het is goed dat een voetballer gewoon eerlijk durft te zijn wat speelt in zijn hart. Hij was echt geëmotioneerd. Hij verwoordde het ook goed. Berghuis is een slimme jongen. En het stond als een huis, vond ik, het interview. En hij zei tegen de media eigenlijk, kijk eens in de spiegel. Hè, hitsen jullie de zaak niet te veel op? Kijk, Feyenoord-Ajax is altijd een wedstrijd die beladen is. Dat begint al weken van tevoren. Hè, er komen allemaal stukken. Hij is natuurlijk van de ene club naar de andere gegaan. Dat ligt gevoelig. Hè, er is ook wel eens een speler geweest die ging van Ajax naar Feyenoord. Hè, Johan Cruijff bijvoorbeeld. Dan werden ze daar kampioen. Dus het is ook wel eens andersom gebeurd. Dat gebeurt nou eenmaal in het voetbal. Ik vind ook dat moet kunnen. Hè. Je kunt wel zeggen, ja, hij heeft het embleem van Feyenoord gekust. En moet hij dan nog wel naar Ajax gaan? Ja, het is een commerciële sport. Het is een speler die heeft bij Feyenoord alles gewonnen. Hij heeft de beker gewonnen, hij heeft de kampioenschap gewonnen. En wil op een gegeven moment een stap hoger zetten. Ja, dat moet je ook als supporter van een andere club kunnen accepteren. Hoe moeilijk dat ook is.
Maar inhoudelijk had hij dus ook een punt.
Inhoudelijk had hij een punt. Ik bedoel, hij zegt gewoon, ja, mijn oma belt mij. En die zegt van, wat is er allemaal aan de hand? Ik vind, dan gaan we veel te ver in het voetbal. Je moet in het voetbal gewoon, het wordt allemaal zo belangrijk gemaakt, allemaal zo beladen, zo emotioneel. Doe gewoon normaal. Doe gewoon je eigen club aanmoedigen. Maar blijf sowieso van mensen af. Niet alleen fysiek, maar ook met beledigingen. Ik heb die kaartjes gezien, die doodsprentjes. Het is er gewoon van de ratten. Het is echt ongelooflijk dat, dat mensen dat doen.
De vraag is natuurlijk, komt dat door de media? Of komt het gewoon door de media? Het begint natuurlijk bij die mensen.
Het begint natuurlijk bij de supporters zelf. Ja. Kijk, ik vind de media moeten sowieso. Ik vond bijvoorbeeld de cover van het AD ook niet gelukkig. Hoewel ik thuis het AD heb.
Maar dat vind gewoon, ik wel. Dat vind
en,
ik,
het valt ik, mij dan helemaal niet op. Maar als ik later dan heel goed, dan wordt dat ding nog een keer onder de aandacht gebracht. Mij valt het nooit zo op. Want ik ben niet voor Ajax en ik ben niet voor Feyenoord. Nee. Dus ik zit niet zo naar die vinkjes te kijken.
Nee, maar ik vond wel. Ik vond ijzersterk interview, hè? Of hij helemaal gelijk hebt, dat is natuurlijk een tweede. Want ik vond namelijk wel in de AD was er zoveel dagen, zoveel ruimte gegeven voor de mensen van Feyenoord. De kwaliteit van de interview kan je dan wel discussiëren van die directeur en met John de Wolf.
John de Wolf, ja.
Dan kan je wel discussiëren. Maar er was wel volop ruimte gegeven
dat
om
was dezelfde
te de escaleren, ja. Zeg maar. Ja, dat was de cover en dan sloeg je op en precies. Dan had je dat. Dus er was wel ruimte gegeven voor de-escalatie, zeg maar, in de krant. En ik moet zeggen, ik heb het ook zoals jij, weet je, mij viel het totaal niet op dat agressief is. Alleen ik kan me voorstellen, als je er middenin zit, zoals hij natuurlijk, ja, dan is elke klein dingetje is voor hem en zijn management waarschijnlijk in dingen van... Oh, heb je dat gezien? Heb je dat gezien? Dat is...
Ja, maar
en toen heeft hij dit allemaal bij elkaar. En toen heeft hij een ijzersterk interview gegeven. Wat zijn gevoelens waren daarover. Maar of het helemaal de waarheid is dat de media...
Maar ook de gevoelens van... Ja, ik was op die nieuwjaarsreceptie vorige week bij Feyenoord. Zal ik een tijdje met Slot te praten. Die zijn heel trots. Kijk, Feyenoord is heel erg trots dat het goed gaat. Dat zij met betrekkelijk bescheiden middelen bovenaan in de Eredivisie staan. Op die nieuwjaarsreceptie staat Slot gewoon een beetje bang te zijn. Want toen kwam het verhaal al door dat die netten, dat daar dartpijltjes doorheen konden en dat daar knikkers doorheen gegooid konden worden. Die zat er echt, het zal toch gebeuren. Die sprak ook echt daar de hoop uit bij die receptie. Mensen, alstublieft, je mag Berghuis uitfluiten, je mag van alles doen. Maar ga je nou gewoon een beetje gedragen? Dus de leiding van een club moet bang zijn voor zijn eigen... Dat deel van zijn eigen supporters. Ja, maar dat is natuurlijk wel heel erg treurig.
Bij Bosch is weggejaagd.
Nee, maar dat nou, is dat
niet alleen bij Feyenoord.
Nee, is ook zo. Maar Hans, hoe was het voor jou? Je stond tegenover Berghuis en je zag de emotie in zijn ogen.
Nou, in eerste instantie dachten we dat hij niet zou komen. Michel Antheunissen, de eindredacteur hier van jullie, die belt dan altijd 10 minuten voor tijd op. Hans, wij denken dit, of wat denk jij? En dan komen we meestal wel uit wie we willen. En we wilden natuurlijk Berghuis. En ja. Martine van der Sar, onze field producer, die vraagt die dan aan. En in eerste instantie hoor je van, nee, Berghuis komt niet. Maar hij wilde blijkbaar zelf toch zijn verhaal kwijt. En los van alle kritiek die hij had, vond ik het best wel sterk dat hij zei van eenmaal binnen in het stadion, wat wij dus ook meemaakten, als je eenmaal binnen in het stadion bent, dan is het normaal als je zo'n pikante overstap hebt gemaakt dat er gefloten wordt. Tuurlijk. En dat heeft hij dus ook benoemd. En dat er een keer, de middelvinger en een keer boe dat je achterna gezeten wordt, verbaal, dat vond hij ook helemaal geen probleem. Maar ik was verbaasd dat hij er was. En ik heb gewoon ik merkte dat hij al heel snel dat hij wilde praten.
Ja, je hoeft niet veel te vragen.
Nee, het ene, ik denk van, laat hem maar praten. En niet te veel.
Dit had hij natuurlijk ook
bedacht.
Voor bedacht.
Ja. Weet dat je wel, met zijn zaakwaarnemer heeft hij dit.
Dat weet ik niet, maar dat hij in ieder geval dit bedacht hebben en daarom...
Daarom had hij ook goede voorbeelden. Hij had voorbeelden.
Ja, nee, maar het was echt een heel goed...
Maar er moet een beetje een grens zijn. Het feit dat Abu Talib zich moet uitspreken, moet zeggen van... Ja, kunnen we dit nog wel aan met de politie? Het voetbal, en dat is ook wel goed als je mensen die een beetje buiten het voetbal... Als je columnisten leest die niet zo gek veel met voetbal hebben... Maar die er af en toe wel eens van over schrijven... Die laten ook de media in de voetbaljournalistiek dan een beetje zien... Dat we echt totaal de verkeerde kant op het gaan zijn.
Er waren gisteren er 3 van de 4 wedstrijden zonder uitpubliek.
Ja, nou ja.
Maar, dit is een feit. Hè? Dit kan even zeggen, het is heel erg mis hè, met supporters. Dit is natuurlijk al een tijdje aan de gang met supporters. Maar wat is de oplossing?
Nou,
die gaan wij nu niet verzinnen.
Misschien zonder uitpubliek dan.
Maar is het niet een taak voor
er was geen uitpubliek bij de klassieker. Ja. En toch was dit allemaal nodig, blijkbaar. Dus moet je nou voorstellen dat er ook nog een keer uitpubliek
maar
bij
Maar de KNVB, de politie, al de politicus, die moet toch... Weet je, er zitten knappe koppen. Die moeten toch iets kunnen verzinnen om dit te beteugelen. In Engeland is het gebeurd.
Ja. Heel zwaar straffen.
Ja, maar ook echt... Weet je, het kost natuurlijk heel veel resources. Hoe heet het?
Research.
Nee,
geld en dingen. Want als jij een stadionverbod hebt, dan moet je ergens melden.
Nou, nee, dat moet niks meer. Dat kan tegenwoordig met een app.
Dat kan tegenwoordig met een app. Oké, dat kan. Ja. Okay. Maar in ieder geval hebben ze daar wel voor elkaar. Dus het kan toch wel dat een groep in het leven wordt geroepen bij de KNVB. Het zal misschien iets voor Nigel de Jong, de nieuwe
directeur. Maar die gaat over het voetbal vooral, hè? Die gaat over het voetbal.
Hij gaat ook over de clubs.
Ja, maar ik denk niet dat hij zozeer over het supportersveld gaat. Hij gaat over
de supporters geweld, maar hij kan wel initiëren om mensen, of een groep, of in ieder geval de mensen gaan zitten van... Ja, gaan nadenken over, want wij kunnen elke keer benoemen. We gaan het ook elke keer benoemen. Ja, het is erg, het is verschrikkelijk, het is dat, het is zo. Maar dat kunnen we wel blijven doen. Maar als er niks aan gedaan wordt, of dat er in ieder geval mensen in aanzet doen tot een oplossing... Ja, dan praten we nog over 4 maanden zitten we weer zo.
Ja.
Maar waar je in Nederland een stadionverbod voor een jaar voor krijgt... als je dat in Engeland doet, dan krijg je gewoon een stadionverbod voor het leven. Mm-hmm. Zo strikt zijn ze daar. En er zijn ook heel veel mensen die dat risico niet meer willen nemen.
Alleen Hans, die
willen wel achter de goal staan bij Liverpool.
Je hoort ook heel vaak directeur dan zeggen... ja, maar we hebben de middelen niet om het te doen. Bijvoorbeeld met mensen controleren voordat ze binnenkomen. Dat hebben ze niet de middelen voor. camerabeelden zijn niet goed genoeg of zoiets. Dat moet je natuurlijk eerst hebben, zodat je mensen kan identificeren. Van, hé, jij was het, Hans. Jij komt nooit meer naar het voetbal. Ja. Dan zou ik wel, als ik voetbal lief heb, zou ik wel twee keer nadenken of ik die risico wil lopen als je zo gek op voetbal bent.
We gaan het hebben over de wedstrijd. Of tenminste, ja, we gaan het toch nog een beetje over randzaken hebben. Want vanochtend kwam de Telegraaf met nieuws vanuit de kleedkamer van Ajax. Dat er een mental coach zou zijn geweest die vrijdag voor de klassieker zou hebben gevraagd: wie vindt de staf slecht? Waarop bijna de hele selectie zijn hand zou hebben opgestoken. Willem, jij komt vaak bij Ajax.
Ja, het zou best kunnen. Ik heb vandaag toevallig die mental coach er even een appje erover gestuurd. Maar die ging daar niet echt inhoudelijk op in. Het gaat om Joost Leenders. Ja, ik ben er niet bij geweest. Maar het ging dus blijkbaar niet alleen om de trainer, maar om de hele staf. Dus er werd niet echt gezegd van, gaat het dan om de trainer of gaat het om...
Maar
de,
dan weet je toch nog niks?
Nee, in feite weet je er nog niks. Maar goed, ik neem aan dat de meeste spelers zich druk maken om de technische staf. Dus daar zal ook wel kritiek op de technische staf zijn geweest, lijkt me.
Ja, maar het is wel degelijk anders wanneer je zeg maar... is het de hoofdtrainer of is het de derde assistent?
Nee, maar de derde assistent
kan je makkelijk vervangen.
Ja, maar dat lijkt me niet zo. Het lijkt me in eerste instantie dat het hier dan om de hoofdtrainer
maar
gaat.
Maar Willem, als jij toch... dagen voor een topwedstrijd of twee dagen voor een vriendschappelijke wedstrijd van mijn part midden in het seizoen en dan gaat dus gewoon over de rug van de hoofdtrainer, dan moet dus iemand
wel met elkaar besproken hebben. Nou, ik geloof dan is nee, dat moet, als dat niet gebeurd is, dan moet hij nu wel.
Nou, want ik was vrijdag nog bij Ajax.
Dat geloof ik niet, Hans.
Ik was vrijdag bij de persconferentie van Schreuder. En die zei ook gewoon... Toen viel de naam Joost Leenders. En Joost Leenders doet goede dingen bij de... Alleen, er is bij Ajax op dit moment geen regie. Dat kun je aan alles zien. Dat iedereen doet maar eigenlijk wat. Ja, maar, er worden spelers weggestuurd. Van der Sar zou al lang een keer in deze tijd achter de tafel moeten zijn gaan zitten. En die had al lang een keer moeten zeggen, luister, dit is er gespeeld. Daarom is Daley Blind precies naar huis gegaan. Daarom laten wij Schreuder gewoon nog zitten, terwijl de helft van het volk vindt eigenlijk dat hij weg moet. Daarom doen we dit, daarom doen we dat. Daarom heb ik 8 spelers beloofd, of 7 spelers beloofd. Ik heb beloofd dat de selectie in de winterstop versterkt wordt. Hebben ze alleen een keeper gehaald. We hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan. Gebeurt allemaal niet. Daarom hebben we Anthony toch maar laten weggaan, terwijl de trainer er echt zwaar tegen was. En nu gewoon geen diepgang
op de vleugel. Maar even terug op die mental coach. Dat kan een goede mental coach, een slechte, een middelmaat, het maakt mij niet uit. Maar er is iemand die tegen...
Gelekt,
maar alles lekt uit.
Dat is echt vreselijk, dat is echt ongelooflijk.
Ja, maar er is iemand in de leiding die heeft gezegd van... Jij gaat tegen die mental coach, is die kleedkamer in, 2 dagen voor de klassieker. En dan ga jij eens even aan peilen hoe het is.
Ja. Ja, en hij komt dan terug in de kleedkamer, ze vinden jullie slecht.
Ja.
Maar dit is
toch schandalig. Maar ik zou wel willen weten wie die man 2 dagen
voor... Er zijn 2 dingen wat ik graag zou willen weten. Inderdaad is of daar contact over geweest. En dan zou ik ook een klein onderzoek instellen van wie het gelekt heeft.
Ja. Nou ja, en wie het geïnitieerd heeft. Als dat iemand van de directie is, dan moet die eruit. Als ik Alfred Schreuder ben niet...
Ik verwacht dat het Schreuder is die...
Twee dagen voor de wedstrijd dan als Schreuder wil je
weten... Ik weet niet of dat een goed idee is, maar als hij het niet heeft gedaan... Nou, dan hebben ze echt pas een probleem.
Dan hebben ze echt,
dan
een,
hebben ze echt een probleem.
En ik kan me niet voorstellen dat hij het heeft gedaan.
Maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat het kan natuurlijk zo zijn dat hij in dat hele proces was mee bezig. Kijk, Schreuder heeft natuurlijk heel veel dingen gezegd die hij niet goed gedaan heeft. Hij had er dichter op moeten zitten en noem maar op.
Handgeven aan Blind.
In het begin gaf hij, in het begin gaf hij die spelers ook meer ruimte. Nu heeft hij gezegd, oké, blijkbaar weten spelers niet altijd wat ze in het veld moeten veranderen. Ik moet er dichter op zitten. Die heeft misschien ook wel gezegd, die Leenders, zoek jij nou eens uit... Want ik probeer mezelf wel te verbeteren. Ik hang aan een strohalm, maar ik probeer me te verbeteren. Zoek jij nou eens uit wat er nou schort aan deze technische leider? Dat heeft hij misschien best wel gevraagd. Alleen,
maar hij
is het moment waarop dat naar buiten komt en waarop dat gedaan wordt... is natuurlijk wel weer vrij onhandig.
Nee,
is niet?
Nou, er is wel een verschil tussen... Kijk, je kan wel zeggen, ja, als je wilt verbeteren... Zo, dan kan je wel, ja, zijn slecht. Maar wat is slecht? Ja, je moet natuurlijk wel een vervolg van. Wat is dan zo? Wat
is misschien ook wel gebeurd. Het kan natuurlijk zijn dat die speler die dat gelekt heeft, of wie dat dan ook gelekt heeft, alleen tegen de Telegraaf gezegd, ja, dit is er gebeurd.
Hij zal niet één vraag hebben gesteld en dan zijn vertrokken, denk ik, inderdaad.
En bovendien zijn al die lekken altijd maar van één iemand. Dat komt altijd van één iemand. En die heeft misschien een heel ander belang dan
wie is dat, Willem?
Wie is dat precies, Willem? Ja, jij zit in de wereld. Schreuder zei tegen Hans, wij zijn groeiende.
Maar niemand ziet het.
Misschien zie ik dat alleen. Jij vroeg nog, wat bedoel je daar precies mee?
Wat bedoel je daarmee?
Ja, wat bedoelt hij daar eigenlijk mee?
Hij vindt dat er meer energie in zit sinds hij in de winterstop er bovenop zit. maar er is niet meer voetbal in.
Nee.
En dat is wel heel belangrijk. Maar ik verplaats me best wel eens in supporters. Dus ook wel eens in een trainer. Als jij gewoon als trainer zijnde... we hebben het vorige week ook wel eens over gehad. Masroui hebt vorig jaar die kan opbouwen. Je hebt Blind die kan opbouwen. Ja. Martinez die goed heeft leren opbouwen. En je hebt Timber. En drie van die vier vallen weg. En die kunnen allemaal niet zo heel best opbouwen. Ja, dan kan je niet zo goed meer opbouwen.
Maar zou je nu met Alvarez blijven staan naast Timber?
Dat zou ik wel eventjes laten doen.
Ik vind het wel heel opvallend. Alvarez wordt dan de hemel ingeprezen. De laatste minuut. Verschrikkelijk verdedigende actie. Ja. Waardoor je de wedstrijd kan verliezen. En dat gaat men dan maar voorbij.
Nou, jij zegt het nu.
Ja, maar over het algemeen gaat men daar aan voorbij. Terwijl dat natuurlijk wel in een land waar je wel wil verdedigen, waar je wel moet verdedigen. Ja, wordt dat wel. Oh, dat was wel een hele goffe fout. Dat is prima.
Ja, het is misschien, als je niet zo heel veel hebt om je aan vast te houden.
Nou ja, maar dat geloof ik wel, dat de trainer dat natuurlijk probeert. Want hij weet ook wat de komende vier wedstrijden zijn.
Ja.
Dat zijn wedstrijden waar je echt, nou, dan kan je bijna niet 12 punten halen.
Nou ja, Volendam, Excelsior, Cambuur, RKC.
Ja, nou, dat lijkt bijna dat 12 punten moet zijn. Dus dan heeft hij natuurlijk wel, weet je, als dat gebeurt. En dat is het gekke van deze competitie, is dat hij is helemaal nog niet weg. Het had al lang moeten gebeuren voor die andere team. Maar je hebt nu...
Het zou ook een beetje raar zijn als na 17 wedstrijden van de 34 Ajax al helemaal weg zou.
Ja, maar zelfs met 8 punten waren ze nog niet
weg.
Nee,
dat bedoel ik.
Maar dat is toch gek dat die andere teams niet daar echt van geprofiteerd. Want als je doorrekent qua puntenaantal...
Ja, dan komt dat iedereen zo dicht bij
elkaar. Laag.
Ik bedoel, AZ die verliezen thuis van Feyenoord. En Feyenoord verliest daar weer een keer. En die verliezen. Dat is het leuke. Hè? De kracht is ook de zwakte van deze competitie.
Dus dat...
Nee. Het is de spannendste competitie van Europa. Daar begint het op te luiken.
Voetbal begint meestal achteruit. Als je een voetballende ploeg bent. En Ajax is gewend om gewoon met veel vertrouwen op te bouwen. Onder bijna alle trainers. Mm-hmm. Alleen als je de drie van de vier niet kwijt bent.
Maar dan moet je ook aanpassen, vind je niet?
Dan moet je ook aanpassen.
Dat je dan niet meer gaat zeggen, ja, we moeten overal dominant en voetballen. Nee. En weet ik het allemaal.
Ja, daarom vroeg ik voor de wedstrijd aan Alfred Schreuder. Overweeg je, omdat je zo labbekakkerig opbouwt, wat sneller de lange bal te spelen. Hij zegt, ja, dat gaan we in het begin doen, maar dat kunnen wij niet blijven doen. Dat hebben wij de ploeg.
In de tweede helft deed ze dat wel. En dat werkte veel beter voor
veel
ze.
Beter, ja.
Feyenoord deed dat ook. Die deden dat de hele wedstrijd. En daar gaan we het straks over hebben in deel 2 van Voetbalpraat. Dus heel graag tot zo. Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat. Kenneth legt het nog één keer uit hoe het allemaal zit. En ondertussen...
Nou, Pas Tichler.
Ja, heel goed dat je dat aan...
Dat mijn moment dus achterhaald is.
Ja, dat is fijn dat we hier iemand hebben zitten met alle contacten. Ja. Bijvoorbeeld Bas Tichler, perschef van Oranje. Die stuurt meteen, want Kenneth heeft gezegd, apart trouwens, dat die assistenten allemaal geïnterviewd worden. Wat heeft Bas Tichler daarop gezegd, Willem?
Nou, die zei dat vaker zou gebeuren. Eigenlijk altijd. Ja, het is mij nooit zo opgevallen, want meestal ben je dan geconcentreerd op de bondscoach. Maar blijkbaar is dat in het verleden ook gebeurd, dat de assistenten
geïnterviewd
werden.
Heb ik dus ook niet eerder gezien.
Nee, is mij ook niet opgevallen, maar dan weet je nu. Weer wat geleerd in ieder geval.
Yes. Ja. Dankjewel, Bas.
Heel goed. Vanmiddag was dus die presentatie van de nieuwe bondscoach, Ronald Koeman, in Zeist. Willem, jij was erbij, was het de grootste.
En assistenten.
En assistenten.
En assistenten.
Dus traditie.
Zijn die ook geïnterviewd, Willem? Die
Het was een groot feest, wil ik niet zeggen, maar het was... Was
een taart?
Het is geen taart.
Oh.
Was een beetje, ik vond de pakken wat stemmig. Hè? Zwarte,
ja, was, ja, pakken, ik vond het
zwarte stropdassen. Koemansachtig vond ik wel...
geen eendog?
Goed, een beetje afgetraind uit. Nee, geen eendrop. En hij zei eigenlijk meteen dat hij wel weer terug wilde naar het oude systeem. Waar hij zelf een aantal jaar geleden mee gespeeld heeft. Hij is zelf natuurlijk al bondscoach geweest. Hij zei wel, het wordt wel moeilijker dan de vorige keer. Want hij kwam natuurlijk in 2018, werd hij voor het eerst bondscoach. Had Nederland net 2 toernooien gemist. En hij begon eigenlijk met het bouwen van een nieuw elftal. Hè. Dat ging eigenlijk heel goed. Kwam die Nations League. Daar had nog niemand van gehoord. Er gingen opeens hele goede wedstrijden gespeeld worden. Tegen Frankrijk en Duitsland met name. Dus het elftal kreeg weer gezicht op het, of kleur op het gezicht. En nu is er een WK gespeeld. Ja, met een kwartfinale. Van Gaal 20 wedstrijden ongeslagen geweest. Wat je ook denkt van het spel. En nu moet hij daarop voorbeduren. Dus het wordt niet heel makkelijk. Maar goed, hij heeft er zin in. Dat kon je wel zien. En, we gaan het zien.
Hij kan aan de bak. Wat ik opvallend vond, want je hebt de naam Van Gaal nu genoemd. Er is geen overdrachtsgesprek geweest.
Nee, had hij geen behoefte aan. Vorig heeft hij het wel gedaan. Heeft hij met advocaat en Van Gaal gesproken. Nu had hij er geen behoefte aan. Hij zegt, ja, ik weet het nu wel een beetje. Het is niet zo dat ze volgens mij helemaal geen contact meer met elkaar hebben. Ze hebben wel, Van Gaal heeft ook natuurlijk voor dat hij, toen hij deze baan had gezegd van Koeman is de ideale opvolger. En die is het ook toen weer geworden. Dus ik denk dat in die zin dat ze wel redelijk met elkaar omgaan. Ja, en hij heeft gezegd, ik ga gewoon weer terug naar 4-3-3. Daar komt het in feite simpel gezegd op neer. Ik heb te vaak gemerkt dat als we met drie centrale verdedigers spelen, dat er eentje eigenlijk niet zo gek veel te doen heeft. En dat ik die ergens anders op het veld tekort kom. Dus ja, hij gaat weer op oude manier spelen. En hoop dat Depay, die toen eigenlijk zijn grote sterspeler was in die periode, samen met Wijnaldum. Ik heb hem dat later ook nog gevraagd van Wijnaldum. Die gaat hij er zeker weer bij roepen als hij weer fit is. En Depay Wijnaldum was eigenlijk toen een beetje zijn gouden duo. En dat Depay bij Atletico Madrid zijn ritme hervindt en weer gaat scoren.
Nog één opvallend ding uit de persconferentie. Hij heeft geen clausules in zijn contract voor eventuele treinen die,
als
nog,
opvallend.
Die nog voorbij komen. Nee, ja,
dus, niks voor Ronald.
Hij heeft ook al bereikt wat hij absoluut wilde.
Hij noemde dit zijn laatste reisje, zei hij ook.
Ja, dus hij wilde dat. Dat hoefde dus niet. Maar ik vind het wel opvallend dat hij zeg maar zo nadrukkelijk zei nee, terug naar 4-3-3. Terwijl hij wel een van de eerste Nederlandse trainers bij Feyenoord toen,
ja, klopt.
Groningen uit, 5-3-2. Was dat. Eerste 4-3-2, 5-3-2, sorry. Dus het is wel van dat hij nu dan, ja, ik denk ook dat een soort van statement is richting Van Gaal.
Zou best kunnen.
En dat het WK, dat hij het waarschijnlijk niks vond. En nu, maar ja, dat is maar totdat hij een keer ziet, oh shit, we moeten misschien toch, weet je, dan gaan jullie weer vragen.
Maar ik heb al die wedstrijden eventjes op zitten zoeken vandaag. Tegen alle grote ploegen. Nee, de grote wedstrijden onder hem. Duitsland thuis 2-2. 4-3-3. Duitsland uit 2-4. 4-3-3. Gewonnen van Frankrijk 2-0. 4-3-3. Gewonnen van Duitsland 3-0. 4-3-3. En bijna altijd in dezelfde opstelling ook. Met eigenlijk een vast middenveld. Altijd Maarten de Roon naast Frenkie. En altijd Wijnaldum op 10. En heel vaak Bergwijn, dat stond van de kijker, als rechtsbuiten. Ja. En dan hadden we Depay in de spits. En die hadden we als
Babel.
Links.
Babel, ja. Babel vaak.
Daar speelde die. Hij heeft heel veel gehad. Ja, met een heel vast elftal. En tegen alle toplanden in 4-3-3. Hij noemt het nu 4-2-3-1, maar dat is 4-3-3. Alle toplanden in 4-3-3 gewonnen.
En Frankrijk komt eraan, hè, eind maart.
Oh, die spelen ook 4-3. Maar hij hoopte wel, tenminste op het WK, hij hoopte wel dat Danjuma en Malen en dat soort spelers, dat die weer aan het spelen toekomen. En dat hij zei ook, ja, Danjuma gaat nu naar Everton. Dat klonk een beetje
trainen net ontslagen.
Van jammer, die staan in de degradatiezone. En die moet wel gaan spelen, ze moeten minuten maken. En Malen hoopte dat hij weer toch meer aan de bak kwam. En dat is natuurlijk wel, dan kun je dat systeem ook goed spelen, als niet.
Ja, maar het is natuurlijk heel erg, want de eerste wedstrijden zijn in maart.
Ja, tegen Frankrijk uit.
Dus ja, maar je kan nu niks zeggen over dat, weet je, die spelers, want dit is pas over 2 maanden. En dan zie je dan wel weer welke spelers wel of niet geblesseerd zijn. Welke spelers wel of niet aan spelen toe is gekomen.
Het was even een boodschap aan de spelers. Van
met een voorhoede in 4-3-3 met Xavi Simons vrij rechtsbuiten. Met Depay diep en met Wijnaldum. Die waarschijnlijk hopelijk weer terug is. En Gakpo.
Dan heb jij er vertrouwen in?
Dan heb ik daar in de voorhoede best wel vertrouwen in.
Goed.
Gelukkig. Vind je geen goede voorhoede?
Gelukkig.
Oh ja, prima.
Ja hoor, komt helemaal goed tegen Frankrijk. En daarna Gibraltar, die kunnen we ook winnen. Die kunnen we ook winnen. Even terug naar de Eredivisie. Hans Feyenoord, hebben we nog niet eens heel uitgebreid over gehad. We hadden het over het makkelijke programma van Ajax. Maar Feyenoord, ongelooflijk, die krijgen de komende weken NEC, Twente, PSV, Heerenveen, AZ.
Maar dat is inherent aan de makkelijke wedstrijd die ze hebben gehad net voor de winterstop.
Ja, die hebben dan. Ja, maar dit is wel even heel pittig, toch? Of niet?
Ja, maar goed, omdat je 4 hele makkelijke wedstrijden had, waar zij 1 punt of 2 punten verloor, dan krijg je nu wel 4 andere. wat sterke tegenstanders, ja. Wouter.
Ja, het scheelt dan wel. Dan hebben ze na deze wedstrijd hebben ze Twente, PSV en AZ al twee keer gehad.
Ja, ze hebben op het einde, helemaal op het einde, hebben zij redelijk makkelijk. Mag je niet zeggen, want het is een beetje denigrerend naar bepaalde ploegen.
Want volgens mij zit Fortuna daar ook dan tussen.
Nee, dat is dan weer moeilijk, ja. Maar de rest is dan...
En wat doet dat met de expected...
Ja, de expected points had jij het over. Ja.
Nou, ik kreeg van onze gewaardeerde collega Arnold. In statistiek is nu niet alleen maar expected goals, maar ook expected
points.
Plek op de ranglijst. En dat zou had PSV eigenlijk nu
op één moet
bovenaan
staan.
Moeten staan.
Oh, dat had Arnold uitgezocht.
Nou, ik denk niet dat hij het uitgezocht heeft, maar dat hij het van Opta, onze samenwerkingspartner.
Maar over Feyenoord gesproken, ik kan me best voorstellen dat Arne Slot... door, het was natuurlijk een hele matige klassieker, maar dat hij wel een Hartman in één keer klaar ziet zijn voor ook in grote wedstrijden. Dat die Geertruida, die geweldig doordekte, die vond ik eigenlijk de allerbeste. En dat Wiefer zo zoekjes aan, ondanks het feit dat hij maar drie wedstrijden, dat hij in alle drie die niveaus heeft gezien, laten zien dat hij het aan kan. En dat is wel een enorme bonus natuurlijk voor dit Feyenoord. Zonder
je kan ook zeggen,
uit te geven.
Die moeilijke wedstrijden kan je dus ook concurrenten op afstand zetten.
Ja, als je ze wint.
Dat klopt, dat moet je wel eerst doen. Maar dat is wel een mogelijkheid, want anders moet een ander het voor je doen. Maar nu kan je het zelf doen. Nu kun je zelf Twente wegduwen. Nu kan je zelf AZ wegduwen. Dus je moet schijnt twee keer tegen iedereen spelen.
Dat is dit jaar wel zo.
Dit schijnt echt zo te zijn.
AZ gaat het wel toch...
Nee, maar het is toch wel heel knap wat zij nu gedaan hebben. En ook gisteren hebben ze toch het grootste deel van de wedstrijd hebben zij gewoon... En daar hoeft niemand op dit moment, de mental coach, iets te zeggen over de technische staf. Want dat zit allemaal heel goed.
Maar wat hebben ze gisteren
Nou ja, ze spelen toch bijna de hele wedstrijd op de helft van de tegenstander. Ja. En dat doen ze toch knap, met veel drive en veel passie. Vandaag zei Koeman het nog dat... De intensiteit waarmee Feyenoord speelt, dat wil hij ook graag in het Nederlands elftal zien. Want dat zie je, hij zei, dat zie je 100 keer zoveel in het buitenland. In het buitenland zie je tig van die intense wedstrijden. Dat hoeft niet goed te zijn, maar het was wel intens. En daar kwam vooral de Feyenoord. En dat brengen zij elke keer, vind ik weer, die intensiteit in het spel. En dan is het niet altijd heel goed. En er is wel eens een speler bij die een balletje een beetje lullig van zijn voet laat springen. Maar het blijft wel interessant om te zien.
Is wel de, ik vind wel misschien het intensste team van Nederland, zeg maar ook. Het begon al, ik vond in de bekerwedstrijd, dat was wel wat tegen Zwolle, vond ik echt indrukwekkend hoe intens ze waren. En dat is wel lullig wanneer je dan even daarna naar Arsenal United kijkt, want dat is dan 90 minuten allebei de teams. En nu wordt er heel vaak gezegd over, ja, maar dit kan je geen 90 minuten volhouden. Dit kan je maximaal zoveel volhouden. Maar je moet natuurlijk wel naartoe, en dat zegt Peter Bos heel vaak, natuurlijk, hij is wel in het buitenland geweest bij Dortmund. Hij zegt, als je het hebt over dat met sprints, weet je wel, en dat soort dingen. Ja, dat zijn gewoon hele andere cijfers. Je moet gewoon naar... Ja, daar zijn cijfers wel heel goed, vind ik. Weet je. Ook, ik weet dat Ten Hag het ook gebruikt heeft bij United. Hij kwam met cijfers voor het team. Nou, dit zijn de cijfers van City. Dit zijn de cijfers van Chelsea. Dit zijn de cijfers van Liverpool. Wij zitten zo ver onder. Als wij een kans willen maken, nou, dan moeten we deze cijfers halen. Wie mee wil, die gaat mee. Wie niet mee wil... Ja, die gaat eruit. Ik vond ook mooi hoe boos hij was gisteren over toen ze verloor.
Ja.
Niet tevreden met wat ze de laatste paar keer heeft bereikt, maar nu ook echt weer boos.
Maar Danilo moet dan alleen. Kijk, Danilo die loopt ook ontzettend veel. Heeft hij vorige week zat hij ook nog te vertellen dat Danilo in Europa in een top 10 staat van de aantal ballen.
Meeste druk zetten op de final third.
Kijk, de volgende stap moet zijn dat Danilo ook wat beter gaat voetballen. Ja. Want gisteren heeft hij eigenlijk gewoon...
Dat ben ik helemaal met je eens.
Niet meegedaan.
Ik vind het echt een heel... Het is eindelijk een argument omdat die andere spits niet meer goals maakt, zeg maar. Want als hij 14, 15 goals had gemaakt, dan had je toch echt niet Danilo opgesteld. Zeg, nee, maar je kan zo lekker lopen. Dan zit je toch wel de spits. De spits is er wel, maar het is wel... Als ze even goed, even slecht, hoe je het noemen wil... Ja, dan snap ik wel dat je trainer kiest voor diegene die dan...
Die veel loopt.
En dat was natuurlijk Jiménez, had een beetje pech of kwaliteit... dat hij in die 5 wedstrijden waar hij wel basisspeler was, geen 1 goal maakte.
Hij heeft gewoon een lichte voorkeur, merk ik, voor Danilo. Want in het begin was het, hij kan niet meevoetballen. En dan vond hij hem niet goed in het afjagen, Jiménez. Ik zie er niet zo heel veel aan dat hij minder mee kan voetballen en dat hij minder afjaagt dan Danilo. Het enige is, cijfers liggen niet. Hij heeft er 3 gemaakt en Danilo 8, dacht ik.
Ja.
Dus ja, dan kies je wat makkelijker.
En gisteren had hij moeten beslissen. Ja. Ik vond dat echt een hele grote kans.
Ja.
Jiménez.
De naam van AZ, of de clubnaam van AZ, die valt heel weinig.
Wordt een fluitend kampioen.
Nou ja, dat is wel opvallend, toch?
Dat werd ook nooit over gesproken toen ze 12e stond.
Nee.
Vorig seizoen.
Ja.
Weet je, dus dat is een beeld, dat is een beetje wat AZ mee te maken heeft. Dat het, ja, nou ja, ik heb er zelf heel lang gespeeld. Voor mijn gevoel deden we er ontzettend aan toe. Toen wij zeg maar tweede stonden. Maar misschien was het ook helemaal niet zo. Maar voor je gevoel doe je ontzettend mee. Ook omdat je Europees voetbalde en dat soort dingen. Maar het is gewoon of ze nou 12e of nu 2e. Ja, er wordt gewoon heel weinig over AZ gesproken. Dat is hun last eigenlijk. Want ze willen natuurlijk heel graag dat er over gesproken wordt. In top 4 en dat soort dingen. Alleen dan heb je dus blijkbaar. Heb je waarschijnlijk kampioenschap. Tweede kampioenschap. Heb je dat nodig om daar meer in gesproken te worden.
Het is de best geleide club.
Is dat zo?
Ja, absoluut. Ze hebben de beste financiële cijfers. Ik geloof de enige ploeg die echt behoorlijke winstcijfers gehad hebben dit jaar. Ze hebben echt een goed beleid.
Ja.
Ze hebben voor weinig geld halen ze hele goede spelers binnen. Ze leiden zelf spelers op. Alleen, het is Alkmaar. Ja, met alle respect, maar het ligt aan de rand van. En buiten Alkmaar zijn er niet zo heel veel mensen geïnteresseerd in.
Ik dacht toen de tijd dat de epicentrum was van Europa. maar dat was dus niet zo. Maar
toen jij daar was, nog een beetje. Maar...
Hans? Maar bij AZ hoef je niet aan Eenhoorn en Huiberts. Die hoeven niet een Joost Leenders hebben die niet nodig.
Die hebben die ook wel, hoor.
Hebben ze niet nodig om te weten hoe de trainer erop staat, Willem.
Nee,
want die zijn elke dag op het trainingsveld. Die zijn elke dag in de kleedkamer, weet ik toevallig. En in de tijd dat Mark Overmars bij AZ was...
Zijn ze in de kleedkamer?
Eenhoorn ook. Ja, die hebben zoveel. Het loopt allemaal door elkaar heen. Die zien elkaar. Die hebben gewoon elke dag contact met die spelers. Ook Eenhoorn heeft elke dag contact met die spelers.
Oh ja?
Als algemeen directeur.
Vaak.
Is dat goed dan? Als algemeen directeur?
Waarom niet? Hij vindt het leuk om los van in zijn kantoor naar trainers te gaan.
Wat hij leuk vindt, dat snap ik wel.
En die spelers vinden het ook leuk.
Dan is het leuk.
Daar hoef je niet de mental coach in te schakelen van hoe staat de trainer erop. En toen Mark Overmars hier was bij Ajax, dan hoef je die ook niet.
Nee.
Die was ook in de kleedkamer.
Maar we moeten wel misschien dat verhaal wel met een korreltje zout nemen. Ik kan me gewoon niet voorstellen.
Maar ja, waar komt het dan vandaan, Kenneth?
Nee, ja, maar het is wel wat Willem volgens mij op Wouter zei. Van ja, het is... Eén bron die heel even iets tegen een journalist zegt van de Telegraaf. Ja, dat is misschien niet het hele verhaal. Je gelooft ook niet dat een mental coach, gerenommeerd, ik weet niet, ik ken hem niet.
Ja, Joost Leenders is één van...
Dat hij één vraag stelt en niet in vervolg of iets. Maar dat hij vraagt, wat vinden jullie van de tegenstander? Slecht. Ja. Oké, dan geef ik door. Ja. Dat kan toch never nooit
waar
zijn.
Als ik trainer zou zijn en ik zou hem zien, ik weet niet wat je komt doen, maar 2 dagen voor de wedstrijd tegen Ajax, uit mijn kleedkamer. Niet?
Nou ja. Dit is dus wat er gebeurt, hè, bij AZ. Dan hebben we het over AZ en dan gaat het vervolgens.
Ja, nee, ja, dat is
ja, de rust van AZ.
Maar het is, zo, ja, maar het is ook weer de mediaschuld. Het is rustig, dus dan krijgen ze ook relatief weinig aandacht. Maar zij zijn natuurlijk gewoon... Ja, bedoel, ze hebben een rustige trainer die ook alweer bijgetekend heeft.
Ja, een heel, goed geleide een club.
Ja, goed geleide. Ja, maar het is
gewoon, zo saai
ze
dan.
Spelen ook, nee, maar ze spelen ook over het algemeen spelen ze aantrekkelijk voetbal.
Het is echt een fantastische club, ja, by the way. Alleen, ja, het is...
Ze hebben het stadion in eigen beheer.
Het doet niet heel veel met mensen, helaas.
Ja. We hebben nu wel gehoord dat de technisch directeur af en toe in de kleedkamer komt. En de algemeen directeur. Dus,
algemeen directeur, dat vond ik wel opvallend. Ja. Maar okay.
Die zijn daar, dat gaat kriskras door elkaar. Die weten wat er leeft, wat er speelt.
Ook kijk even voor Eenhoorn, hij is nooit in de kleedkamer.
PSV dan, jongens. Die spelen morgen alweer tegen Emmen. Die beginnen wel kleine problemen te krijgen voorin. Omdat ze natuurlijk Madueke en Gakpo verkocht hebben. Luc de Jong miste een penalty en is niet fit voor morgen. Omdat hij ook nog zijn hoofd stootte.
Voor de zoveelste keer.
Sorry. Ja, maar ja, dat scheelt als kopper. Dat misschien loop je iets meer in gevaar. Ze hebben een nieuwe aanwinst. Hoogstwaarschijnlijk. Fabio Silva. Maar ja, die is ook nog niet klaar voor morgen. Het is echt alle ballen op Xavi Simons de laatste tijd. Begint het op te lijken.
Nou, El Ghazi had zich echt wel wat beter die kansen kunnen benutten. Dan was hij echt wel... Nu op 3-4 doelpunten eigenlijk van de laatste paar wedstrijden. En dan was het, want El Ghazi is echt geen beroerde voetballer. Nee, echt niet. Alleen ja, dat afwerken heeft hij net een beetje pech mee gehad.
Het is niet echt pech gekend, hoor. Want als je al zijn cijfers ziet, hij loopt 1 op 4, 1 op 4,5.
Ja, dat is niet zo goed.
Dat is niet zo heel erg veel natuurlijk.
Nee. Hij heeft wel Engeland is wel ander
dan toch? Ja, om als buitenspeler veel goals te maken.
In Nederland, als je
op
1 op 4 loopt, dat is niet, heel slecht.
Is niet goed.
Maar als je Engeland erbij, dat is toch anders.
Dit zijn een beetje zijn gemiddelde volgens mij.
Dus ik denk dat die 1 op 3 kan zijn.
In Nederland.
Dat ja, maar hoort dat, hij wel
maar
te
maar
doen.
Maar dat moet je ook wel bij PSV.
Hij probeerde het tegen Vitesse, laatste minuut.
Ja, dat was heel stom. Dat was een van de stomste vrije trappen die ik ooit gezien heb. Heb je ze gezien?
Ja, ik heb hem gezien. Ik heb gezien.
Zwaar onder druk. 1-0 voor. Van 25 meter, weet je wat ik doe?
Een hele lichtmast.
Maar ze hebben de laatste jaren natuurlijk wel geweldig verkocht.
Ja. Ja,
als je die staartjes ziet. Ze hebben vanaf zeg maar, de verkoop van Depay. Je hebt ze natuurlijk met Bergwijn, met Gakpo, met Madueke en nog
Malen,
een paar.
Ja.
Malen hebben ze geweldig veel spelers verkocht. Vaak spelers die ze zelf hebben opgeleid. Dus in die zin heeft ook PSV het echt heel goed gedaan. Ook een jong PSV spelen weer een aantal goede talenten. Er zijn er ook een paar zoals die Sambo, die daar naar Sparta is gegaan, die eigenlijk ook van PSV is. Er zijn heel veel goede spelers. Alleen je blijft een beetje in de vicieuze cirkel zitten. Dat als je nu, kijk, ze zeggen elk jaar we moeten de Champions League halen. Want dan pakken wij net als Ajax ook die 40 miljoen. Die Ajax eigenlijk elk jaar, de laatste jaar, gewoon voor het grijp heeft. En die 40 miljoen die ze de voorsprong geeft op die andere clubs. Maar ja, als je dan natuurlijk in de winterstop je twee beste spelers verkoopt. Ja. Dan heb je wel die 70 of 80 miljoen binnen. Maar de kans dat je die 40 miljoen gaat pakken, die wordt weer een stuk kleiner. Dus in die zin,
twee beste spelers vind ik nog een stretch, hoor.
Nee, maar goed.
In potentie wel.
Dat is natuurlijk een heel goede verkoop in de basis. Omdat hij natuurlijk niet zoveel speelde. Maar ja, het was wel een groot talent die wedstrijden kon beslissen.
Maar ik vind
het
wel heel knap dat PSV inderdaad de 35, 40 plus krijgen voor zijn spelers. Weet je, dat is wel iets wat Feyenoord natuurlijk jaloersmakend naar kijkt. Die willen natuurlijk ook hun spelers voor dat soort bedragen richting Ajax. Dat is dan weer 80 miljoen, dan Frenkie de Jong en De Ligt en zo. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel jaloersmakende
Ja, maar
bedragen.
Dan zijn ze wel op weg. PSV is toch, met Lozano, die hebben ze ook dik verkocht. Ja. Ze zijn wel op weg naar die grote bedragen. En
er is een gevaar, hè, met Xavi Simons. Die heeft een clausule in zijn contract dat hij het eind van dit seizoen voor 12 miljoen naar Parijs zou.
Dat zou hij bij Parijs
Dat zou je niet doen als je hem was.
Nou ja, ik hoorde iemand van ons analisten forum, gezelschap, zeg ik met respect. Ik weet niet meer wie. Die zegt van, weet je, als Newcastle United, daar groeit het geld ook tot aan de hemel. Als die zeggen van, we willen hem hebben, dan maken ze eventjes 12 miljoen. Dan zeggen ze tegen Xavi Simons van, je gaat eerst naar Paris Saint-Germain voor 12 miljoen. En daarna nemen wij jou voor.
Dat zal waarschijnlijk ook iets instaan dat dat niet kan, toch? Ja. Waarom zal Paris Saint-Germain daaraan meewerken, zeg maar? Of hij kan zichzelf vrijkopen. Maar Newcastle, ik vind wel grappig, je zegt, ze hebben geld tot weet ik veel wat. Maar ze doen wel verstandige dingen met dat geld. Over het algemeen, als je heel veel geld hebt, doe je ook hele domme dingen.
Dat klopt.
Maar zij doen echt, ze kopen echt niet gewoon Neymar en dit en dat. Ze hebben echt een, ze staan nu derde of weet ik veel wat. Maar ze doen echt wel goede dingen daar. Voor eerst sinds, dat was natuurlijk wel echt de meest underachieving club ever.
Ja.
Die staan er goed voor.
Maar voor Xavi Simons is dit gewoon de periode in zijn carrière. Die kan nu natuurlijk op zijn 19, hij is nog steeds 19, hè, geloof ik.
Ja. Ja.
Die kan natuurlijk nu bij PSV zich volledig ontplooien. Nu al die andere sterren weg zijn. Hij kan het nu helemaal laten zien. Dus ik zou zelfs verstandig vinden van hem als hij na nog een jaar bij PSV zou spelen. Dan is hij nog pas 20. En hij kan nu in het Nederlands elftal echt komen. Hij kan nu echt in het Nederlands elftal gaan spelen.
Toch zie ik hem anders, hè? Omdat hij eerst die leerschool in het buitenland heeft gemaakt. Je ziet ook wat voor sterke jongen hij is. Weet je, gisteren stond hij dan zonder die voetbalshirt aan. Ja, daar staat wel iemand die in het buitenland is geweest.
Ja.
Waar wij in Nederland richting opgaan, weet je dat de krachttraining, dat soort dingen veel belangrijker is geworden. Hier staat echt een hele sterke jongen. En,
atleet.
Ja, en ik dus weet, mensen vinden al die misgebaren, al dat dingen, dat vinden mensen leuk. Ik weet het niet hoor. Het kan ook een keer gewoon niet, zeg maar. En ik denk ook dat bijvoorbeeld Joe Veerman daarop afgerekend is, zijn gedrag. Zijn kinderlijke gedrag soms bij wissels en zo.
Ja, die zat gewoon de hele wedstrijd op de bank.
Maar als er gewoon niet geen vervangers komen voor of Gakpo of Madueke, twee komen er sowieso niet, dan zou je toch qua inventiviteit en creativiteit zou je toch bijna alle wedstrijden met en Veerman en Xavi Simons moeten spelen. Dat kan niet anders. Anders heb je te weinig voetbal.
Maar voor wie dan? Ik vind die Gucci, die is echt een van de allerbeste elke keer.
Ja, nou ja, dan speel je gewoon vast met Guti en met de Sangaré. Nee, vast met Kuti en Sangaré. En dan zet je Veerman op 10. Veerman kan toch op een, in een vrije rol op 10. Kan die, daar kan hij toch voetballen?
Maar dan wil hij ook niet spelen.
Ja, ja, als hij dat niet wil, dan... Dan
wil hij laag spelen. Ja, dan houdt dat het heb op. Je toch gehoord?
Ja, maar ja, ik heb het gehoord, Kenneth.
Ja. Maar je wil hem nu op 10 zetten.
Maar je gaat op een gegeven moment toch eieren voor je geld kiezen? Ik bedoel, een trainer heeft het recht om te zeggen van... Mijn blok voor de verdediging is Kuti
ja, en maar Sangaré. Als hij zelf zegt, dat is niet mijn positie. En de trainer vindt misschien ook niet zijn positie.
Nou ja, dan heeft hij een probleem.
Nou, dan moet hij concurreren met Kuti. En op dit moment vind ik Kuti echt heel goed spelen.
Maar ik ook.
Ja.
Alleen, ze missen wel veel creativiteit. Los van Kuti en Sangaré, want dat is nou niet het...
Dus nee, Veerman was een goede speler. Maar ik denk ook wel dat hij nu een beetje... dat Van Nistelrooy een beetje klaar mee, dat kinderlijke gedrag. Ja. Denk ik eerlijk gezegd.
We gaan het zien morgen. FC Emmen tegen PSV. Morgen om 7:15 uit mijn hoofd. Met misschien wel Joey Veerman op 8, 10 of 6.
Nee, niet. Kuti en Sangaré blijven op 8.
Ja.
Allebei.
En dan Veerman op 10. Zaterdag in de spits. We schrijven met je mee, Hans. Dank voor nu, mannen. En ook nog de rest van de week een volledige Eredivisie week. Dus er is een hoop te zien op ESPN. Heel graag. Tot later. Dag.